Wat mooi dat jullie er allemaal zijn. Geen zonneschijn hier. Je had buiten in het zonnetje kunnen zitten, maar mooi dat jullie vanmiddag hier zijn om ook samen deze samenkomst te beleven. Het woord van God te horen. We hebben echt heel veel van God gekregen. Wat een geschenk is Jezus mijn bevrijder. Heb je dat lied net ook met blijdschap gezongen? Prachtig lied, hè? Ik dacht nog, wat zijn de kinderen van God, rijke mensen. En de Geest wil je helpen om dat vanmiddag ook te zien. Om de rijkdommen van de Heer Jezus uit te stallen. Ik had eigenlijk gedacht dat ik deze conferentie heerlijk kon luisteren naar broeder Jeff en broeder Dennis. Totdat vorige week zaterdag Arjan belde en zei, joh, broeder Dennis kan niet komen. Zou je willen spreken? Ik moet jullie even iets belijden. Ik had er eerst niet zo'n zin in. Ik dacht, ik zou het wel eens fijn vinden om ook eens heerlijk een conferentie in de rijen te zitten en het woord van God te ontvangen. Maar ik ben er deze week mee bezig geweest en ik moet zeggen dat God me ook wel weer zin gegeven heeft. En ik zie ook uit naar wat er vanmiddag gaat komen. Mocht het uw hart vanmiddag niet raken, dan kunt u het altijd op mij steken op mijn korte voorbereidingstijd. Goed? We gaan samen lezen uit het woord van God, uit Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen hoofdstuk 1 en Handelingen hoofdstuk 2. In het programmablaadje staat dat het thema de vrucht van de geest is. Ik heb het iets gewijzigd in de effecten van de Heilige Geest. En een van de effecten is de vrucht van de geest. Daar zal ik ook aan het einde van mijn boodschap mee afsluiten. Handelingen hoofdstuk 1. Lezen we een paar versen en dan wat versen uit hoofdstuk 2. En dan wil ik met jullie ook nog lezen uit Efeze 3, maar dat zal ik zo noemen. Handelingen hoofdstuk 1 vanaf vers 4. Daar lezen we het woord van God. Prijs God voor zijn woord, zijn onfeilbare, onveranderlijke woord, wat we ook vanmiddag in een Nederlandse vertaling tot ons kunnen nemen. En ik hoop, als Pinkster iets in je leven wil bewerken, is het een ontzag voor het woord van God. Toen Petrus ging preken op het Pinksterfeest, toen sprak hij weliswaar in de kracht van de geest, maar hij sprak het woord van God. Dus laten we bidden dat we vanmiddag in de kracht van de geest woorden horen, maar laten we samen ook luisteren naar het woord van God. Handelingen 1 vers 4. En toen Jezus met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Handelingen 2 vers 1 tot 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dit weekend vieren wij het Pinksterfeest, Joodse wekenfeest, Shavuot. Nou, hier gebeurt dat ook in Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We bladeren verder, Handelingen 2, vanaf vers 26. Vanaf vers 32 tot 36. Handelingen 2, vers 32 tot 36. Dit is de Pinksterpreek van Petrus, waar wij de slotverzen van lezen. 32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En dan nog een paar versen uit Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. Efeze 3 vanaf vers 14. Efeze 3 vanaf vers 14. Waar Paulus bidt: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Ik wil mijn vertrekpunt nemen in een vers wat we gelezen hebben in Handelingen 2, vers 32. Daar wil ik drie woorden uithalen die eigenlijk een beetje de kapstok van mijn preek vormen. Handelingen 2, vers 32. Voor degenen die meeschrijven en een beetje van structuur houden. Drie woorden uit Handelingen 2, vers 32. Daar staat: deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. En dan 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. In vers 33, ik zei 32, maar ik bedoelde 33, zijn drie woorden van belang. Als eerste: Jezus is door de rechterhand van God verhoogd. Jezus is verhoogd. Het tweede: hij heeft de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen. Dat is het tweede woord, ontvangen. En het derde: hij heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dat is het derde woord, uitgestort. Verhoogd, ontvangen en uitgestort. Dat eerste woord, verhoogd, dat heeft natuurlijk te maken met de hemelvaart. Pinksteren en hemelvaart staan met elkaar in verbinding. Ik neem je weer even mee naar die Olijfberg. Jezus, hij was 40 dagen na zijn opstanding, was hij verschenen aan zijn discipelen. En er kwam een dag, op de 40ste dag, dat hij hen meenam naar de Olijfberg tot bij de afslag naar Betania. En daar sprak Jezus zijn laatste woorden tot de discipelen hier op aarde. En toen hij die woorden had gesproken, toen gebeurde er iets bijzonders. Hij zei: jullie moeten hier blijven, want niet lang na dit moment, niet lang na deze dagen, zal de Heilige Geest naar jullie komen. De belofte van de Vader zal worden uitgestort. Jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. En toen Jezus dat gezegd had, toen gebeurde er iets bijzonders, wat voor ons heel bekend is. Maar ik haal het toch nog even voor het voetlicht. Er staat, ook in Lucas 24, toen hij dat gezegd had, verwijderde hij zich van hen. Jezus, wij weten dat, Jezus' voeten kwamen los van de aarde en hij ging richting de hemel. En Lucas 24 zegt ook, toen werd hij van hen opgenomen. Dus je ziet eigenlijk twee krachten werkzaam. Enerzijds verwijdert Jezus zich van de aarde en gaat hij richting de hemel. En anderzijds zie je ook de kracht van God die Jezus naar de hemel toetrekt. Net als bij de opstanding. Jezus is uit eigen kracht opgestaan, maar hij is ook opgewekt door de kracht van de Vader. Beide is waar. En toen ging Jezus naar de hemel. Een bovennatuurlijk verschijnsel. Het lichaam van Jezus, de persoon van Jezus, ging van hem weg. En de discipelen, begrijpelijk, hebben hem nagekeken. En op een gegeven moment kwam er een wolk en die ontnam hen het zicht op Jezus. En dan staat er in Lucas 24 dat ze vol blijdschap naar de tempel terugkeren en daar 10 dagen zijn terwijl ze God loven, danken en prijzen. Ik heb altijd een beetje het idee dat de discipelen heel sip waren naar de hemelvaart en pas blij werden bij de uitstorting van de geest. En toch is dat niet helemaal waar. Ze zijn natuurlijk naar de bovenzaal gegaan en ze hebben daar vurig met elkaar gebeden. Dat is vooral wat je in Handelingen 1 leest. Maar in het andere verslag van Lucas, Lucas 24, zie je dat ze vol vreugde naar de tempel gaan, God loven, prijzen en danken. Als zij dat al deden voor de uitstorting van de geest, hoeveel te meer wij na de uitstorting van de geest. Loven, prijzen en danken. De liederen die wij dit weekend zingen, zingen we niet allereerst omdat het fijn is om te zingen. We zingen allereerst omdat God een lofzang toekomt. Hoe groot zijn de werken van God, lieve mensen? God heeft zijn zoon naar deze goddeloze wereld gestuurd. We waren allemaal onderweg naar de ondergang. We waren allemaal onderweg naar de eeuwige verdoemenis, naar de hel, wij en onze kinderen. Niet alleen Israël, alle volkeren zijn in zonde gevallen. Alle mensen missen de heerlijkheid van God. Maar ten laatste heeft God in de volheid van de tijd zijn zoon gezonden. Niet direct om op de troon te gaan zitten, maar om als het lam van God de prijs voor goddeloze zondaren zoals jij en ik te betalen. En Jezus heeft het gedaan. Hij is naar het kruis gegaan. Dat is het goede nieuws. Toen de discipelen hem nota bene tegen wilden houden, heeft hij gezegd, zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft niet drinken? En Jezus is gegaan. Wij stonden er niet bij, het is 2000 jaar geleden gebeurd. Maar hij heeft het gedaan. Ik wil je vanmiddag er opnieuw aan herinneren. Jezus is trouw geweest. Hij is het lam van God geworden. En aan het kruis heeft hij zijn leven gegeven. En de duisternis dacht, degene die het zou kunnen oplossen, die de kloof zou kunnen overbruggen, dat is degene die nu dood en begraven is. Maar 3 dagen later, God zij geprezen, halleluja, stond de Heer Jezus op uit het graf. De wachters keken op hun neus, zelfs de discipelen en de vrouwen keken op hun neus. En moesten engelen aan te pas komen om te vertellen dat Jezus leeft. De dood heerst niet meer over hem. Hij is opgestaan. Hij heeft de macht van de dood van zich afgeschud. En 40 dagen lang heeft hij zich bewijzend aan mensen vertoond. Maar nu ging hij naar de hemel en de discipelen hebben dat gezien. En ik heb me wel eens afgevraagd, hoe konden ze nu blij zijn? Hoe konden ze nu blij zijn? Ik denk, omdat dat was, omdat ze wisten wat er boven de wolk gebeurde. Wat gebeurde er boven de wolk? Nou, ik heb het niet gezien met eigen ogen. Ik ben maar een gewoon doodeenvoudig mensje zoals jij. Maar de Bijbel zegt ons dat er iets gebeurd is toen Jezus ten hemel voer. Wat is er gebeurd? We kunnen het weten uit de psalmen. En de discipelen kenden de psalmen. Als eerste, psalm 47 zegt, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schel bazuin geleid, galmt Gods glorie uit. Hef een lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Waarom? God vaart voor het oog. Terwijl we kijken, vaart God op. Dat is het beeld van een overwinnaar. Die nadat hij de strijd heeft gewonnen, opvaart naar omhoog onder luid gejuich. Psalm 47. Ik denk ook dat de discipelen dachten aan psalm 24. Psalm 24 beschrijft het moment dat Jezus bij de hemel aankwam. Daar wordt dan opgeroepen, doe de poorten open, Hef eeuwige deuren, reis omhoog, opdat de koning der ere zou binnengaan. En dan zegt de psalm, dat is zo mooi, wie is de koning der ere? Voor wie moeten die eeuwige poorten van de hemel zich openen? Voor niemand minder dan de Heer Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood. En stel het je even voor, we weten niet precies hoe het gegaan is, maar die deuren van de hemel, waar nooit een mens, een menselijk lichaam is binnengegaan, waar al eeuwenlang klonk, heilig, heilig, heilig is de Heer, die deuren van de hemel die gaan open, en alle engelen staan daar in rijen, behalve die twee die naar de discipelen moesten. Dat staan jullie nu naar boven te kijken. Maar alle anderen staan daar en dan gebeurt er zoiets moois. Dan gaat de Heer Jezus, die gaat als koning door die erehaag. Hij gaat de poorten binnen. Lieve mensen, dit is jouw heiland. Dit is jouw verlosser. Hij is de hemelen doorgegaan. De hemel heeft hem toegejuicht en uiteindelijk is het derde gebeurd. En dat wisten de discipelen uit Psalm 110. Toen de Heer Jezus de hemelen doorging, Hebreeën 4, toen kwam hij uiteindelijk bij de troon. En toen, dat is een heilig moment, toen nam de Vader het woord. En de Vader heeft gezegd, je vindt dat heel veel keer in de Bijbel, dat citaat uit Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik al je vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor je voeten. En toen heeft de Heer Jezus de troon bestegen en de Vader heeft hem een erepositie gegeven. Filippenzen 2 zegt dat hij hem ook een naam heeft gegeven. De naam Kyrios, de naam Heer, Allerhoogste. En zo beklom de Heer Jezus Christus de troon. Paulus zegt in Efeze 1, hij is gezeten ver boven elke overheid en macht en kracht. Of zoals Petrus het zegt in Handelingen 2, vers 33, hij is door de rechterhand van God verhoogd, opgewekt en op de troon gezet. Lieve mensen, als ik dit plaatje van de Heer Jezus schets, ik zeg het met gebrekkige woorden, misschien zou jij het veel beter kunnen zeggen. Maar wat betekent het voor jou nu dat Jezus onze koning op de troon zit? Alle machten en krachten zijn aan hem onderworpen. Hij heeft de allerhoogste positie ingenomen. Mag ik het een beetje eenvoudig zeggen? Ik ben zo trots op hem. Hij is zo verguisd in deze wereld. Hij is gevangen genomen. Zijn naam is een spotwoord en een vloekwoord, ook nu nog. Maar in de hemel wordt hij nu aanbeden en wordt de macht en de waarde van zijn werk op waarde geschat. Jezus is Kyrios. Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog. En wat zeggen wij dan? Ik zal hem prijzen. Dat is Pinksteren. Prijzen, God prijzen dat hij zijn zoon verhoogd heeft. En alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde. Dit is de vervulling voor de Bijbelkenners van Daniel 7. Toen de mensenzoon naar de oude van dagen kwam. Dat is God de Vader. En de oude van dagen, de eeuwige God, Jezus macht, eer en heerlijkheid gegeven heeft over alle volkeren. Dat betekent, jij krijgt alles in handen. Mij is gegeven, zegt Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Hij is verhoogd. Halleluja, dit is een reden. Ik vraag niet wat je erbij voelt. Ik vraag ook niet hoe je erbij zit. Ik vraag ook niet hoe de achterliggende maanden je leven is geweest. Ik wil je gewoon vragen, als je nu hoort over de verhoogde Heer Jezus Christus, brengt dat in je hart iets van vreugde. Brengt dat iets van trots, dat je zegt, daar zit mijn koning. Ook al ben ik misschien een ontrouwe onderdaan geweest, hij zit op de troon. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Halleluja. Wat is het tweede? Het tweede woord, het eerste woord was verhoogd. We zijn nu bij het tweede. Dat is, hij heeft de belofte van de Vader ontvangen. Handelingen 2 vers 33. De belofte van de Vader, dat wil zeggen, Jezus heeft van zijn Vader de autoriteit gekregen, de volmacht gekregen om iets te geven. Wat? De Heilige Geest. Hij die aan de rechterhand van God zit, hem die alle dingen gegeven zijn in handen, alle dingen zijn mij overgegeven van de Vader. De Vader heeft hem de autoriteit gegeven om niet lang na deze dagen de geest te zenden naar de wereld. In de gelovigen die Jezus 10 dagen daarvoor achterliet. Dat is de vervulling van wat Jezus gezegd had. Ik zal jullie geen wezen laten. De trooster zal naar jullie komen. En de Bijbel zegt dat de Vader en de Zoon de geest hebben gezonden. Die 10 dagen, ik spreek even menselijk, die 10 dagen waren de Vader en de Zoon en de geest daar. Bij die troonsbestijging van de Heer Jezus Christus. En er zijn 2 dingen die nog moeten gebeuren. 1 is, de geest zou gaan, zou gezonden worden. En straks bij de wederkomst wordt de Heer Jezus gezonden. Deze Jezus die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkomen. Nu na 10 dagen wordt de Heilige Geest gestuurd. Hij heeft de belofte van de Vader ontvangen. Jezus verhoogt alle autoriteit, krijgt van de Vader de volmacht om de Geest te zenden naar de discipelen die hij heeft achtergelaten. En zo is geschied. De Heer Jezus heeft zijn woord gehouden. Hij is niet alleen verhoogd en verheerlijkt, hij is ook getrouw. Niet lang na deze dagen. En het is gebeurd. De discipelen hebben zich opgesloten in gebed. Ze gingen tussen de bovenzaal en de tempel heen en weer. Enerzijds biddende en smekende. Anderzijds lovende en prijzende. En toen na 10 dagen, toen is het gebeurd. En wat is er toen gebeurd? Toen is de geest uitgestort. En dat is het derde woord. Toen is de geest uitgestort. Handelingen 2 vers 33. Hij heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. En als je in de kerk bent opgevoed en met de Bijbel bent opgevoed, dan zegt het woord uitgestort je misschien niet zoveel meer. Maar dit is eigenlijk een heel bijzonder woord. Uitgestort wil zeggen in volheid gegeven. Hoe is dat gebeurd? Wij kunnen natuurlijk op deze conferentie, daar hebben we het over gehad en daar moeten we het dit weekend ook over hebben. We kunnen natuurlijk heel erg kijken naar de vraag, wat betekent Pinksteren voor mij? Wat doet de geest in mijn leven? Maar Lucas beschrijft in Handelingen 2 niet allereerst wat er in jouw leven gebeurt, maar wat er gebeurde toen Jezus voor het eerst de geest uitstortte. En Lucas beschrijft dat heel mooi. Moet je kijken in Handelingen 2 vers 1. Hij zegt daar, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Hoezo de dag vervuld? Nou, het Pinksterfeest, ik zei dat net al, dat is het wekenfeest. Shavuot, een oogstfeest. Wij denken heel snel dat het een feest is van ons. Maar we moeten beseffen dat het een feest is wat de Joodse mensen al vierden vanaf de tijd dat God ze riep vanuit Egypte en zijn instellingen via Mozes aan hen gaf. En 1 van de 7 feesten die ze vieren is het Shavuot, het wekenfeest. En dat wekenfeest wordt 50 dagen na het vorige feest gevierd. Dat is Pesach, de dag van ongezuurde broden. Het feest van ongezuurde broden. Wat gebeurt er dan? Dan gaan we tellen, 50 dagen tellen. 7 volle weken, zegt Leviticus 23, Deuteronomium 16, daar vind je de beschrijvingen van de feesten. 7 dagen moet u tellen. 7 keer 7 is 49. En dan op de dag erna, op de dag na de 49ste dag, dat was een Sabbat, op de dag van de opstanding, werd de 50ste dag, Pentakoste betekent letterlijk 50, Pinksteren betekent 50ste, dan brak het wekenfeest aan. En het wekenfeest was een oogstfeest. Ze brachten dan 2 broodjes mee, de Joden. Ze brengen 2 broodjes. En die worden als een beweegoffer voor het aangezicht van God bewogen. En dat legden ze bovenop een lammetje. Weet je waarom het in Handelingen 2 zo druk is? Omdat deze mensen samenkwamen om het oogstfeest te vieren. En op die 50ste dag, 48, 49, 50, oogstfeest, Shavuot, terugdenken, onder andere aan de bevrijding uit Egypte en bij het oogstfeest, bij het Shavuot, denken de Joden vooral aan de wetgeving bij de Sinaï. Exodus 19. Toen Israël daar stond en God zei, ik geef jullie mijn 10 woorden en ik ga met jullie een unieke relatie aan. Ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen en jullie zijn mijn volk. God sluit daar met hen het verbond, het oude verbond. Nou, weet je wat er gebeurt in Handelingen 2 vers 1? Het is voor de zoveelste keer in de Joodse geschiedenis Shavuot, wekenfeest. En op die dag, niet op dag 51, niet op dag 49, maar op de 50ste dag, is het het moment in Gods kalender dat de geest wordt uitgestort. En de discipelen die daar zijn, verwachten de belofte van de Vader. En met hun Joodse broeders en zusters, verspreid over de hele diaspora, vieren ze daar in Jeruzalem het feest. Ze worden bekendgemaakt met de komst van de Heilige Geest. En het is heel opvallend dat de komst van de Geest het nieuwe verbond inluidt. Zoals het bij de Sinaï, Exodus 19, het oude verbond inluidde, wordt hier het nieuwe verbond ingeluid. Zoals toen de wet gegeven werd op stenen tafelen, gaat nu de Geest de wet schrijven in de tafelen van het hart. Zoals ze toen bij de Sinaï de opdracht kregen om een fysieke tabernakel te bouwen, een tent, want God wil onder zijn mensen wonen. Zo komt bij dit wekenfeest, bij de uitstorting van de Geest, God in de mensen wonen. Geen stoffen tent meer, maar de Geest van God die zijn intrek neemt in mensen. Zoals ze bij het wekenfeest de oogst vieren, de 2 broodjes als een beeld van de eerste oogst. Zo werd op dit wekenfeest in Handelingen 2 de grote oogst binnengehaald van 3000 zielen op 1 dag. Zoals op Shavuot het lam centraal stond en de broodjes op het lam lagen, zo stond in Handelingen 2 tijdens de preek van Petrus het lam van God centraal. Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, die heeft God opgewekt. En hem aan de rechterhand van zijn Vader gezet. En hij heeft dit uitgestort, wat u ziet en hoort. Dat is pas wekenfeest. Dat is pas oogstfeest. Dit uitgestort. Zie je de verbinding tussen het wekenfeest en de nieuwtestamentische vervulling van het wekenfeest? Het is zaterdagmiddag, je hebt al veel gehoord, je hebt misschien je buik vol gegeten en een tijdje in het zonnetje gezeten. En misschien moet je nu wel je best doen om je ogen een beetje open te houden. Alle begrip hoor. We zijn ook maar gewoon mensen die soms moe zijn, toch? Maar met wat je van dit hebt opgevangen, zie je de trouw van God? Zie je ook iets van het plan van God? Pinksteren is geen toevalligheid. Pinksteren is Gods heilskalender die zeker uitgevoerd wordt. En zoals Pesach is vervuld. En zoals de ongezuurde broden zijn vervuld. En zoals het wekenfeest is vervuld. Zo zullen ook alle feesten worden vervuld. Let op Gods kalender. Let op Gods plan met Israël. Wij leven in bijzondere tijden. God gaat zijn belofte vervullen. God gaat zijn plan met deze wereld afmaken. Pinkster is niet alleen een bijzondere ervaring voor mij. Ik zeg daar zo nog wat over. Het is ook een bewijs van de trouw van God in de heilsgeschiedenis. Die doet wat hij zegt. Ik word daar zo blij van. Weet je waarom ik blij word? Het werk van God hangt niet af van mij. En van mijn kalender en van mijn besluiten en mijn beslissingen en mijn overgave. Het werk van God staat vast in de hemel. Er zit iemand op de troon. En hij heeft de autoriteit van de Vader gekregen. En hij heeft de belofte van de Geest gegeven. En Petrus zegt, hij, Jezus, heeft dit uitgestort. Wat u nu ziet en hoort. En laat me daar als laatste iets over zeggen. Petrus zegt, Jezus is verhoogd. Hij heeft de belofte van de Vader ontvangen. Dat waren die eerste 2 werkwoorden. En dan die derde. Hij heeft dit uitgestort wat u ziet en hoort. Dat wil zeggen, de werking van de geest is door onze zintuigen waar te nemen. Wat jullie zien en wat jullie horen. Ja, dat was natuurlijk in Handelingen 2 ook niet zo moeilijk, want er gebeurde nogal wat op dat tempelplein. Wat doet de geest dan? De werkingen van de Heilige Geest. Er is wel veel over te doen, hè? Ook in onze tijd. Sommigen praten er alleen maar over. Anderen spreken er het liefst nooit over. Die twee groepen die verketteren elkaar ook een beetje. Ik vind het een beetje spannend om in dezelfde rij te zitten op een conferentie. Maar een van de redenen waarom er ook in deze tijd zoveel aandacht voor het werk van de geest is, omdat de geest van God ons ook God doet ervaren. Petrus zegt wat je ziet en hoort. En dat is waar. Zeker, er zijn allerlei uitwassen. Zeker, er zijn ook misstanden rondom de Heilige Geest. Er zijn vervalsingen en verdraaiingen in de leer. Beproef de geesten. We moeten houden van sound doctrine, van gezonde leer. Maar je moet niet zeggen dat de Heilige Geest Christus niet schrijft in je hart, waardoor je hem daadwerkelijk kent en ervaart en proeft. Dit zijn allemaal Bijbelse woorden. Opdat u Christus zou kennen en de liefde zou kennen, zegt Paulus in Efeze 3. Psalm 34 zegt, oude verbond nog, proef. En zie en smaak dat de Heere goed is. Hoe ga je de goedheid van de Heere smaken? Anders dan door de werking van de geest van God. Blus de geest niet uit. De geest van God maakt geloofsleer, geloofsleven. Maakt van doctrine praktijk. Met horten en stoten. Soms terwijl wij daarvoor openstaan en meewerken en gehoorzaam zijn. En soms ook terwijl we een beetje tegensputteren. Maar hij leert ons Christus kennen. Stel nu dat ik briefjes zou uitdelen van die gele post-it blaadjes. Zo door de rijen. En ik zou aan jou vragen, wil je eens opschrijven, wat neemt de geest mee? De geest heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Jij kent je Bijbel. En ik wil je vragen, schrijf eens op. Wat brengt de geest nu mee? Nou, ik denk dat we heel veel verschillende antwoorden op de gele briefjes zouden kunnen krijgen. Heel veel. Gaven van de geest, vrucht van de geest. Blijdschap, liefde, zekerheid, kracht, getuigenis, zonder overtuiging, gehoorzaamheid, liefde voor het woord, liefde voor zijn gemeente, liefde voor het volk van God, lofprijzing, dat is allemaal waar. Je kunt allemaal teksten, met name in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament vinden, die dit omschrijven als de vrucht van de werking van God. Ik zou vanmiddag, vergeef me dat ik heel veel laat liggen, en misschien zou jij andere dingen kiezen, maar ik zou vanmiddag 4 dingen willen noemen die absoluut de bewijzen zijn van de werking van Gods geest. Als nadere duiding van Handelingen 2 vers 33 heeft dit uitgestort wat u ziet en hoort. Als eerste, als je het boek Handelingen in 1 ruk doorleest, dat is wel heel mooi hoor, om dat na Pinksteren te doen, dan denk ik dat je als eerste zou opschrijven, de geest brengt kracht om te getuigen. Het boek Handelingen is een boek van getuigenis. Waar God bange vogeltjes, discipelen die zich opsluiten achter gesloten deuren, door de kracht van de geest over een drempel helpt en hen helpt om nog altijd imperfecte, maar wel moedige getuigen van de Heer Jezus te zijn. Jezus zei Handelingen 1, jullie zullen de kracht van de geest ontvangen. En als je daarbij had gestaan en gezegd, ja en dan? Dan zou Jezus direct hebben gezegd, en u zult mijn getuige zijn. Wij lezen Handelingen 1 vers 8, ik ook, heel vaak als een opdracht. U zult mijn getuige zijn. Heel veel christenen hebben daar een beetje een trauma van. Als je naar een dienst gaat over evangelisatie of over zending, dan voel je hem eigenlijk al aankomen. Ergens gaat die oproep gedaan worden. Wees een getuige. Evangeliseer. Ga op dat zeepkistje staan en deel die flyer uit. Spreek die mevrouw aan bij de Jumbo. Doe het. En ik denk dat heel veel christenen hier ook zitten met een soort schuldgevoel soms. Dat je eigenlijk vindt dat je dit te weinig doet. Klopt dat? En misschien is dat ook een terecht schuldgevoel. Maar Handelingen 1 vers 8 is niet allereerst een opdracht. Het is een belofte. Er staat niet, u moet mijn getuige zijn. Er staat, jullie gaan de geest ontvangen en jullie zullen mijn getuige zijn. En dat vind ik mooi. Met andere woorden, als de geest van God bezit van je neemt, als de geest van God in zijn kracht over je komt, wat gebeurt er dan? Wij zouden zeggen, overwinning over zonde. Zeker. Maar Jezus zegt als eerste, je zult mijn getuige zijn. Ik zal je lippen openen. Open mijn lippen, bidt David. Dan zal ik uw lof verkondigen. Neem uw geest niet van mij. Nou, als de geest komt, Handelingen 1, dan word je zijn getuige. En lieve mensen, je kan zeggen wat je wil. De geest is gekomen in Handelingen 2. Maar als je het boek Handelingen doorleest, zie je dat dat een herhalingsrecept is. Handelingen 2 vers 1, Handelingen 2 vers 4, zij werden vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 4 vers 31, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Handelingen 13 vers 9, Paulus, die tegenover een tovenaar staat, maar Saulus, die ook Paulus genoemd werd, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, o duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid. Paulus opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Stefanus, Handelingen 7, vers 55. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel. Handelingen 13 vers 52. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. De Geest van God is in de wedergeboorte in je komen wonen. Maar het is absoluut van belang om te kunnen getuigen, om overvloeiende lippen te hebben, om iets van die spontaniteit te hebben om in alledaagse gesprekken over de Heer Jezus te spreken, is het nodig dat hij ons voortdurend vervult. Want jij en ik, wij zijn lekker mandjes. Je bent een vergiet. Ik verkondig je bent een vergiet. En ik bedoel het niet beledigend. Ik ben het ook. We lopen leeg. En daarom hebben we de voortdurende vervulling met de Geest van God nodig, die ons helpt om te getuigen. Om van de Heer Jezus te spreken. Ik ben 10 jaar leraar geweest in het voortgezet onderwijs op een reformatorische school. De laatste jaren was ik mentor van HAVO 4 en HAVO 5 klassen. En het was echt een fijne school. En met de mentorleerlingen hadden we dan van tijd tot tijd gesprekken. Mentorgesprekken. En daar sprak je over welbevinden, thuissituatie, hobby's, schoolwerk, huiswerkhouding, cijfers natuurlijk, toetsen, toekomstplannen, allemaal dat soort dingen. En toen ik in die tijd op de Bijbelschool zat, Bijbelschool Philadelphia, toen merkte ik dat God met mij ging spreken over waarom praat jij niet in die mentorgesprekken gewoon heel vrijmoedig met deze leerlingen, met die jongens van 15, 16, 17, over hoe ze tegenover God staan. Maar dat was in die reformatorische cultuur waar ik in geworteld ben en waar ik ook van hou, eigenlijk niet zo gewend. Je kon misschien nog het eind zeggen, nou ja, ik zal ook bidden hoor, dat het goed met je gaat. Maar dat was het dan eigenlijk wel een beetje het meeste. In ieder geval voor mij. En toen merkte ik, toen ik een dag Bijbelschool had gehad, dat God me echt uitdaagde. Toen zei, durf jij nu je gezicht te verliezen? Durf je nou iets te doen wat ongewoon is? Wat tegen de cultuur ingaat? En ik weet nog dat ik die avond mijn knieën heb gebogen en zegt, Heere God, ik wil uw getuige zijn, maar ik kan het niet in eigen kracht. Maar Als ik nou naar de discipelen kijk in Handelingen 1, die sloten zich toch ook op? Die waren toch ook bang? Petrus heeft u zelfs verloochend. Maar als ik Handelingen 2 lees, dan zie ik een andere Petrus. Zeker, Petrus is niet zonderloos in Handelingen 2. Lees de Galatenbrief waar hij de fout in gaat en huichelt en bang is voor die broeders van Jacobus. Maar ik zie wel dat de mond van die mannen is geopend. En ik ben die avond voor mijn bed geknield en het was misschien al 5, 6, 7 jaar na mijn bekering. Ik heb God gevraagd, Heer God, wilt u mij helpen om onbevreesd, moedig, misschien met knikkende knieën, een getuige van u te zijn. En ik weet nog, de volgende dag had ik een mentorgesprek met een jongen. Zijn naam is Dennis, was Dennis. Ik weet het nog heel goed. En we zaten in een kamertje. En het was alsof de hand van God op mijn schouder was en zei, Leander, ben je bereid om mij te belijden voor de mensen? En soms heb je dan van die momenten dat je op een kruispunt staat. Herken je dat ook? Toen heb ik gezegd, Heere God, u hebt gezegd, je zult mijn getuige zijn. En ik weet nog, die jongen ging zitten en die dacht, nou, die mentor die pakt zo de cijferlijst en zijn dingen. En ik heb hem toen gevraagd met schokkende woorden, misschien met trillende ogen, ik weet het niet meer. Het zag er misschien helemaal niet zo pinkster achteruit. Ik heb hem gevraagd, voordat we gaan praten over school, mag ik je wat anders vragen? Hij zei, ja. Ik zei, heb je eigenlijk vrede met God? En hij keek me aan. En ik merkte, dit moment is van God. Hij zei, ja, die vraag had ik niet helemaal verwacht. Nee, maar ik wil hem wel aan je stellen, want het is de belangrijkste vraag toch? Ja, u hebt gelijk, zei hij. We hebben een prachtig gesprek gehad. De kracht van de geest om te getuigen. Nou zeg je, vanaf nu doe je dat dan altijd zonder problemen? Nee. Maar de geest van God, als die je vervult en opnieuw vervult, wil jouw lippen openen om van de Heer Jezus te getuigen. Misschien ben je geen prediker, misschien sta je niet op een podium. Maar jij bent wel die levende brief voor dat meisje in je klas. Of voor die buurvrouw van 76. Of voor die verharde collega die in scheiding ligt. Jij bent wel degene die misschien, terwijl je bij de sport van je zoon of dochter staat te kijken, die een ontwapenende vraag kan stellen. Onder leiding van de geest die het hart van de ander kan raken. En ook al raakt het hart van die ander niet. We moeten niet allereerst kijken naar de successen. We moeten doen wat Jezus zegt. We moeten gehoorzaam zijn. De geest van God. Hij wil jou niet per se maken tot een professionele evangelist met een hele website en noem maar op. Allemaal goed trouwens, die dingen. Maar hij wil dat we in ons dagelijks leven, in jouw cirkel van invloed, mensen spreken die we over Jezus kunnen vertellen. Ik moet in dit geval altijd denken aan David Wilkerson, die een comfortabele plattelandsgemeente had in Amerika, maar de geest van God hem onrustig maakte en een passie gaf voor drugsverslaafden in New York. En hij ging erheen. En toen hij op straat was en Nicky Cruz tegenkwam, zo'n gangster, niet echt een jongen die met wie je even een keer een koffie gaat drinken. Gevaarlijke jongen. Dat hij naar Nicky moest. En dat hij zei, Nicky, je kunt van alles met me doen, maar één ding wil ik tegen je zeggen. Jezus houdt van je. En hij werd in zijn gezicht geslagen en gespuugd. En even later, ik weet niet hoeveel later, het is even geleden dat ik het gelezen heb, ik moet er nu ineens aan denken. Komt hij weer en zegt, Nicky, Jezus houdt van je. En God greep hem in het hart. Bracht hem in die meeting, kwam tot geloof en werd een wereldwijde getuige. Getuigen in eigen kracht, het wordt een fiasco. Je krijgt er ook een schuldcomplex van en je zit heel de tijd te kijken naar die andere christenen die veel vrijmoediger zijn dan jij en je gaat alleen maar vergelijken met anderen. En je komt in een ketting van vergelijking en van binnen vraag je je vertwijfeld af, is dit Pinksteren? Werp het anker niet in jezelf. Werp het anker niet in andere mensen. Maar neem God op zijn woord. Lucas 11. Als God. Als een vader. Zijn kind. Geen steen geeft als hij om een brood vraagt. Jullie slechte vaders. Zondige vaders. Egoïstische, ikgerichte vaders. Alle mannen die hier vader zijn. Inclusief deze man. Wij zijn zondige, slechte vaders. al doen we ons best. Maar als wij als slechte vaders onze kinderen geen schorpioenen en slangen en stenen geven, als ze om brood, een ei of om vis vragen, hoeveel te meer? Hoeveel te meer? Dat is dat typisch Bijbelse argument. Hoeveel te meer? Lucas 11. Zal de Vader de geest geven aan degene die hem bidden. Het is een belofte. Het is niet een opdracht. Het is een belofte. En omdat we dit niet kunnen, hebben we die voortdurende vervulling nodig. Die frisse vervulling. Die liefde voor Jezus. Het is niet per se een bijzondere ervaring op je slaapkamer. Weet je wat het is? Het is gegrepen zijn door de persoon van Jezus. Diep verliefd raken op de Heer Jezus Christus. Niet zonder hem kunnen. Hij die op de troon zit. Hij die alle macht heeft. Je bent door hem gegrepen. Je houdt van hem. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Zeker te weten gaat een moeder die een baby heeft gebaard en die gek is van die baby. Zeker te weten gaat zij daar met vriendinnen en mensen over spreken. Ze is verliefd op dat kind. Als wij verliefd zijn op de Heer Jezus, als de geest van God. Weet je wat de Bijbel zegt, Romeinen 5 vers 5? Dat de liefde van God in onze harten is uitgestort, dat is hetzelfde woord. En Titus 3 vers 6 zegt dat de Heilige Geest in rijke mate over ons is uitgestort. En de Geest wil je leren om van Jezus te houden. Impressed by Jesus. Kostbaar lam van God, Messias. Heilig God is Hij. Dat is Handelingen 2. Petrus is helemaal onder de indruk van de pas opgevaren Messias. En dat komt eruit. Ik heb dit nodig. Die voortdurende vervulling. Getuigenis. Wat brengt de geest nog meer? De geest brengt zekerheid. Romeinen 8 vers 16 zegt dat we door de geest van God zeggen, Abba, Vader. Ik kom uit een traditie, waar ik net al goed over sprak, waarbij je God niet snel je vader noemde. Ik weet nog heel goed, toen ik op mijn slaapkamer was, dat ik Romeinen 8 een keer las, waar Jeff vanmorgen zulke diepe dingen uitgehaald heeft. En dat ik kwam bij vers 16... dat de geest van God ons leert zeggen, Abba, Vader. En toen dacht ik altijd, dat past niet bij mij. Dat zeggen de evangelische, niet de refo's. Sorry dat ik het zo zeg, maar zo voelde dat voor mij een beetje. Maar weet je wat hier staat? De geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Terwijl je hem aanbidt, terwijl je zijn woord leest, die innerlijke zekerheid, bij de een meer met emoties gepaard, bij de ander is het misschien meer gewoon een rationele overtuiging. Het is diep waar, ik weet dat ik weet dat ik weet dat Christus het ook voor mij heeft gedaan. Zijn offer is ook voor mij genoeg. Ik ben dan wel de grootste zondaar op aarde, het offer van Christus is krachtiger, ik kan het niet langer ontkennen. En ik weet nog heel goed dat ik toen voor het eerst stotterend en stamelend zei, Abba, Vader, zekerheid. Die diepe zekerheid. Het is goed, it is well with my soul. Weet je wat de geest ook meeneemt? Vreugde. Als je het boek Handelingen doorleest, vind je getuigenis. Je vindt zekerheid bij de apostelen. Paulus staat op een gegeven moment zelfs voor de Areopagus. tegenover allemaal Griekse filosofen. En hij verkondigt daar zeker de opstanding uit de doden. Hij weet het zeker. De geest van God zorgt ervoor dat je van binnen zeker weet dat het waar is. Als je het boek Handelingen ook doorleest, vind je overal blijdschap en vreugde. Als golven gaat dit door de gemeente. Handelingen 8 vers 8, Filippus in Samaria. En er kwam grote blijdschap in die stad. Handelingen 2 vers 41, zij die het woord met vreugde aannamen. Handelingen 2 vers 46, ze kwamen samen met vreugde en een eenvoud van hart. De geest brengt vreugde, echte vreugde. Weet je, op het wekenfeest, het Joodse wekenfeest, is echt ook een feest van vreugde. Wij zijn wel een beetje zoutzak hoor. Prijs God op jouw manier, daar zeg ik niks van. Maar als je kijkt naar Joden, dat ging met rijdans en blijdschap gepaard. Niet als een kunstje van, hé, laten we dat ook eens doen. Maar de innige, opwellende vreugde in het hart. Ken je dat? Blijdschap? Ik zag ooit een filmpje vanuit een gevangenis, waar christenen samenkwamen. Christelijke gedetineerden. Ze waren tot bekering gekomen en die zongen een lied. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Nou, die stonden echt te springen van vreugde. En ik stuurde naar die broeder die mij dat gestuurd had. Ik zei, zo, dat gaat er vreugdevol aan toe. En toen zei hij, ja, het is soms beter te vertoeven met de boeven dan te zingen met de ouderlingen. Niks tegen ouderlingen of tegen de oudste. Jezus zei, jullie zijn het zout van de aarde. Hij zei niet, jullie zijn de zoutzakken van de aarde, jullie zijn het zout van de aarde. Vreugde, innerlijke blijdschap. Als laatste zou ik willen noemen, wat brengt de geest mee? Is de vrucht van de geest, dat is het karakter van Jezus Christus. Als je het Paulus vraagt, dan zou hij zeggen, in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is. Je kan dit ook anders vertalen. Dat is een vrije vertaling hoor. Maar je kan het ook zo interpreteren. Het beslissende kenmerk van de geest is. Hoe weet je nu zeker of iemand de geest heeft ontvangen? Wat is nu in summum de vrucht van de geest? Wat brengt de geest in ieder geval mee? En dan zegt hij, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 9 aspecten van de vrucht van de geest. 9 partjes van een sinaasappel. Die samen 1 vrucht vormen. Niet vruchten, maar vrucht. En die vrucht kan je ook omschrijven als het karakter van Jezus Christus. Liefde, dat is Jezus in optima forma. Blijdschap. Jezus had volle blijdschap. Vrede. Hij werd door vrede gestuurd. Enzovoort. Het karakter van Jezus Christus. En ik denk dat dat in deze tijd ook voor ons zo belangrijk is. We kunnen zo snel kijken naar, zeg maar, de buitenkant effecten van de geest. Maar Paulus zegt, het echte bewijs dat de geest in je woont is dat je het karakter van Jezus ontwikkelt. Liefde, blijdschap, vrede. In 1 Korinthe 13 gaat hij zover dat hij zegt, als je de liefde niet hebt, dan ben je een klinkend metaal. 2 pannen deksels zo bam tegen elkaar, dan ren je bij weg. Dat is een vreselijk geluid. Dat is een christen zonder liefde. En daarvoor bidt Paulus in Efeze 3. En daar wil ik met u afsluiten door het samen met u te lezen. Bladen met mij naar Efeze 3. Waar je ziet dat Paulus voor die rijk gezegende Efeziërs zijn knieën buigt. Als ik nog een paar minuten van je aandacht mag, daarna ronden we af. Gaan we samen bidden. Efeze 3 vers 14. Paulus bidt niet voor ongelovigen. Hij bidt voor gelovigen. Hij bidt voor de Efeziërs, van wie die in hoofdstuk 1 vers 13 zegt dat ze verzegeld zijn met de geest. Lieve mensen, als je soms een beetje in de war bent over de leer van de Heilige Geest, Paulus zegt heel duidelijk in Efeze 1 vers 13, jullie zijn verzegeld met de Heilige Geest. Zoals Arjan gisteren zo mooi heeft uitgelegd. Maar Paulus zegt, ik heb nog wel wat te bidden. Ik ga wel mijn knieën buigen, vers 14. Voor wie? Voor de Vader van onze Heer Jezus. Waarom ga je bidden, Paulus? Nou zegt hij in vers 16, zie je dat? Lees met me mee. Ik ga bidden dat de Vader jullie iets geeft. Hoe gaat de Vader ons dat geven dan? Nou, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. De overvloed van zijn glorie. God de Vader die rijk is in heerlijkheid. Ik ga bidden dat hij jullie dit geeft. Wat dan? We hebben de geest toch al, Paulus? We zijn toch al in Christus? Amen. Daar heb ik 3 hoofdstukken over geschreven. Maar deze 3 hoofdstukken sluit ik af en ik ga de Vader vragen dat hij jullie iets zal geven. Wat dan, Paulus? Dat hij jullie zal geven dat jullie met kracht gesterkt worden. Hoe? Door zijn geest. Waar dan? Waar moeten wij gesterkt worden? In je innerlijke mens. Ik bid dat de geest jullie innerlijk zal bekrachtigen. Waar gaat het dan toe leiden, Paulus? Vers 17, dan zal Christus door het geloof in jullie harten wonen. Ja, maar daar woont hij toch al? Christus heeft toch al woning bij ons gemaakt? Jazeker, maar ik bedoel met wonen dat hij gastheer is. Dat hij zich thuis voelt in het Engels. That Christ may dwell in your hearts. Dat hij daar helemaal thuis is. En jullie in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Met andere woorden, als de geest van God Christus zo thuis maakt, thuis brengt in je hart, de ervaring van Jezus in mij zo'n werkelijkheid is, dan zal je je geworteld weten in de liefde en gefundeerd in hem. Zodat je ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, je kan het niet alleen, je hebt de gemeente nodig. Hoe breed, Paulus? Nou, de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte. Waar leidt dat dan toe, als we ten volle begrijpen? Vers 19, dat je de liefde van Christus zou kennen. De liefde van Christus. Dat je je echt geliefd weet. Dit vers, lieve mensen, als je gestrand bent in discipelschap, als je niet af en toe struikelt, maar hier zit en je om de haverklap valt, dan heb je een ervaring van de liefde van God nodig. Misschien heb je over de liefde van God gehoord, maar Paulus zegt, ik bid dat je die liefde nu ook zult zien. Dat je het niet alleen weet, maar dat je het zal ondervinden. Dat God in de Heer Jezus met jou tevreden is. Dat hij jou heeft lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dat hij je niet alleen heeft vrijgesproken, niet alleen heeft geheiligd, maar dat hij ook echt van je houdt. Dan ken je de liefde van Christus. Die gaat alle kennis te boven. En dan, in de weg van de liefde, word je vervuld tot heel de volheid van God. Zou Paulus dit gebed voor jou mogen bidden? Misschien ben je wel een beetje voorzichtig over het thema meer van de geest. Zou je aan het onderwijs van Paulus durven overgeven? Hij zegt, dan ga ik mijn knieën voor je buigen. Jullie die de geest hebben, jullie die verzegeld zijn, jullie die vergeven zijn, jullie die met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten, jullie die schatrijk in Christus zijn, ik bid dat jullie het met jullie hart zullen begrijpen. Wat dan? Dat Christus je lief heeft. Dat hij nooit meer van je af kan en nooit meer van je af wil. De geest brengt die liefde van Christus diep in je hart. Ik heb dit keer op keer nodig. Dat mijn vrouw dit voor mij bidt. Dat mijn gemeenteleden dit voor mij bidden. Dat mijn broeders dat voor mij bidden. Mijn vrienden om me heen. Dat de liefde van Christus in mijn hart is. En ik wil je aan het eind van deze middag, we hebben het gehad over de effecten van de geest. We gaan afsluiten. Ik wil je vragen, heb je daar ook een verlangen naar? De liefde van Christus uitgestort in de bodem van je hart. Om zijn getuige te zijn. Om die zekerheid te hebben. Om te delen in de vreugde. Ik ben gerechtvaardigd. Als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? Om gevormd te worden naar het karakter van Christus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, om de liefde uit te leven. Heb je daar honger naar? Mag ik dat vragen? Ik vraag je vanmiddag niet naar je voornemens. Ik wil je ook niet vragen naar wat je allemaal van plan bent of wat je allemaal kan. Ik zou je vanmiddag gewoon willen vragen naar wat je verlangt. Opdat hij u geeft. Opdat hij u geeft. Dat is dan eigenlijk een kwestie van je bekertje ophouden. Ik dank u dat de geest in mij woont. Ik dank u dat ik gered ben. Ik dank u dat ik gezegeld ben. Maar ik heb u ook nodig in mijn dagelijks leven. Ik wil leven door de geest. Ik verlang uw getuige te zijn. Ik verlang uit de liefde van de Heer Jezus te leven. Opdat hij u geeft. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Zodat Jezus in je woont. En als Paulus het niet gezegd had, had ik het niet durven zeggen. Maar hij zegt, zodat je, einde vers 19, vervuld wordt tot heel de volheid van God. Misschien is dat wel wat we zien in Handelingen. Er zit nog één kritisch iemand in de zaal die zegt, maar kan dat echt wel? Vervuld worden tot heel de volheid van God. In deze tijd, nu, alsof Paulus wist, alsof de geest wist dat je het niet zou geloven, schrijft hij vers 20 en 21. Hem nu, die bij machten is, te doen. Ver boven alles wat wij bidden of bedenken. Hoe gaat dat dan gebeuren? Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Voor wie doet God het dan? Hem zij de heerlijkheid. In de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Vaders en moeders. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil heel graag bidden. Als Paulus afsluit met gebed, kunnen wij denk ik ook afsluiten met gebed. En ik zou je willen vragen, bedankt dat jullie trouwens op deze warme middag zo toegewijd hebben geluisterd. Maar ik zou je willen vragen om in het gebed ook jezelf echt voor Gods aangezicht te plaatsen. En je bekertje mee te nemen, of die nou vol is, of half vol, of misschien wel leeg. Zodat God kan doen wat hij wil doen. Opdat hij ons geeft. Daar gaan we voor bidden. Laten we stil worden. Kan je je hart op hem richten. En als je nou zegt straks in het gebed. Ik wil mijzelf echt naar God uitstrekken. Ik verlang ernaar dat hij dat doet. Dat Christus met al zijn volheid in mij woont. Dan wil ik je vragen, zo meteen als ik dat in het gebed zeg, om te gaan staan. Om eigenlijk ook duidelijk te maken naar de Heere God. Heere, ik verlang dit leven met u. Laten we stil zijn. Heilige God, trouwe Vader, wij komen als hele zwakke mensen bij u. Vergieten. Die zomaar weer leeglopen. En door slordigheid of zonde. Of door gemakzucht. Onze kracht. Onze vreugde. De tastbare aanwezigheid van de Heilige Geest verliezen. Maar we danken u, Heere God. Dat uw voorraad veel groter is. We danken u voor alles wat u in uw Zoon heeft gegeven. We prijzen u, Heere Jezus, dat u op de troon zit. Hoog verheven. We eren u als koning. Alle machten en krachten zijn u onderworpen. We danken u dat u de belofte van de Vader hebt ontvangen. En dat u de Geest hebt uitgestort. Die tot stand bracht wat de discipelen zagen en horen. En die ook in onze levens tot stand brengt wat van u is. We danken u voor alles wat u ons heeft gegeven. Maar we staan hier ook als mensen die beseffen, we hebben het telkens opnieuw nodig. Maar het is Pinksteren. Het oogstfeest. Het feest van overvloed. We danken u dat Christus in ons woont. We danken u dat we verzegeld zijn. Maar we herkennen ons ook zo in dat gebed van Paulus. Als hij zegt, hiervoor buig ik voor jullie mijn knieën. Zodat hij jullie zal geven. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Zodat Jezus echt in jullie hart thuis is. En jullie in de liefde geworteld zijn en gefundeerd. Vader, u kent onze harten. We hoeven niet naar elkaar te kijken. We zijn allemaal even zwak. En in Christus allemaal even rijk. Maar er zijn wellicht ook mensen die vanmiddag zeggen, dit verlangen, dat heb ik. Dat Christus door zijn geest in mij woont. En dat dit gebed van Paulus, wat vanmiddag ons gezamenlijk gebed is, dat u dat zal doen. Mensen die zich daarvoor willen openstellen. Die eigenlijk hun leven in uw handen willen geven. Als dat zo is, ga dan staan als een teken dat je je naar God wil uitstrekken en je levensbeker aan hem wil geven. Zodat hij je zal vullen met zijn geest. Dan zal ik ook voor jou, voor jullie bidden. Vader God, u geeft geen stenen, slangen of schorpioenen, maar u geeft de geest aan wie tot u bidden. Daarom staan wij hier voor uw aangezicht. Zie ons voor u staan. Laat uw geest over ons vaardig zijn, zodat u door ons heen kan doen wat u wilt en ons kan maken tot getuigende, in zekerheid levende, vreugdevolle, op Jezus lijkende mensen. Die u verheerlijken. Die voor u bruikbaar zijn in de grote opdracht. Voor de glorie van uw naam. Hem nu die bij machten is. Lieve broeder, lieve zuster. Hem nu die bij machten is. Te doen. Ver boven alles wat wij bidden of bedenken. overeenkomstig de kracht die in jullie werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid, in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.